Goedemiddag allemaal. Welkom bij deze sessie. We staan hier met z'n drie op het podium. Dus drie man sterk. De eerste de persoon, vertel Marcel, wie ben je?
Wie ben ik? Hoi, mijn naam is Marcel de Vries. Ik ben werkzaam bij Infosport. Ik ben daar technology manager. Ik ben af en toe nog aan het uitzoeken wat dat precies betekent. Meestal is dat een soort brandweerman, zou ik maar zeggen, in verschillende projecten. Daarnaast ben ik Microsoft Regional Director en een ALM MVP. En Regional Directorschap heeft Alex ook, dus misschien Alex nog wat meer over zichzelf vertellen.
Ja, ik ben architect bij Achmea, grote enterprise en doe daar dingen met architectuur, maar nog gelukkig ook wel eens een keer Visual Studio. Ook Regional Director en C-Sharp MVP. En dan hebben we nog eentje over.
Ja, mijn naam is Gerard van der Pol. Ik werk bij Microsoft. Ik hou me over het algemeen bezig met Visual Studio. En ik ben ook degene die ze niet vertrouwen aan het toetsenbord. Vandaar dat ik zo'n lange staaf mag dragen hier. Maar deze jongens die gaan zometeen wat meer van de dingen laten zien. En ik mag er waarschijnlijk alleen maar meer over vertellen. Maar we hebben de nodige tips weer verzameld. Wie zijn vorig jaar op de Tech Days geweest en hebben toen tijdens de Tech Geek Night ook een soortgelijke sessie gevolgd?
Ah, gelukkig.
Heel goed. Inderdaad, dan hebben we heel veel, veel nieuwe dingen, hoop ik, voor in ieder te vertellen. Daarnaast, wij hebben verzameld wat wij in de praktijk makkelijk vinden. En er zullen ongetwijfeld tussen u zijn die er al heel veel van kennen. Maar ook zijn er waarschijnlijk een aantal onder u die nog veel meer gouden tips weten. Daar hebben we ook iets voor. Dus voor diegenen die bij wijze van spreken, en dan laten we dat misschien maar meer richting het einde van de sessie even verzamelen. Zijn tip er niet tussen gezien heeft. Wij hebben een behoorlijk aantal kaartjes van Pluralsight. Die zijn goed voor één maand training. En als je enigszins bekend bent met de catalogus van Pluralsight, dan heb je aan die maand ook nog niet genoeg.
Er zit een hele mooie cursus in zitten, hè?
Daar zit inderdaad een hele mooie cursus over IntelliTrace in. Diegenen die dat winnen, die zou ik zeker aanraden ook om die cursus te volgen. Daar wordt Marcel ook weer blij van.
Daar word ik heel gelukkig van. Ja.
Maar laten we maar beginnen, want Alex, jij gaat...
Ik had een reclamepingeltje verwacht. Zo'n IP-reclamepingeltje verwacht.
Oh, oké.
Okay. Maar bewaar die tips en zo die je dan hebt, bewaar die eventjes tot aan het einde. Want misschien dat we er gaandeweg dat we hem toch nog zelf noemen. Maar zie je er niks tussen staan? In plaats van vragen doen we juist van dat jullie de tips gaan noemen. En daar is de eerste vraag al die...
Vooral even vragen, moeten we als een gek aantekeningen maken?
Nee. Nee, dat is een hele goede vraag. Maar wij zorgen ervoor dat alle tips worden gedocumenteerd. En wij doen dat ofwel in een PowerPoint of wat dan ook met screenshots erbij. Maar die worden beschikbaar gesteld na afloop van deze sessie.
Perfect.
Oké. Zijn er nog meer vragen voor afvang, voordat wij in een rap tempo gaan beginnen? Nee? Dan zou ik zeggen, Alex, zijn we er klaar voor?
Ja, okay, denk ik wel. Laten we maar beginnen.
Wij gebruiken Visual Studio 2012. En ik pak even in eerste instantie even een aantal dingen die voor 2010 ook beschikbaar zijn. De eerste is Quick Launch, Ctrl-Q. Als je er niet mee bekend bent, maar dat is de deur naar vele commando's in Visual Studio. En laat bijvoorbeeld maar een nieuw project.
Een nieuw project?
Ja, bijvoorbeeld nieuw project. Nou, wat je opvalt is dat Quick Launch filtert in een aantal categorieën. Dus in dit geval zie je Most Recently Used, menus, options en new get packages. Dus overal waar enigszins de term new project te vinden is. Wat natuurlijk wel handig is, is als je dit gaat gebruiken, is dat je wordt geconfronteerd met keyboard shortcuts. Dus die zijn eigenlijk al heel snel zichtbaar. Maar het grote voordeel is dat je niet hoeft te navigeren van waar zit nu een view. Zit die onder deze menustructuur verborgen? Je hebt heel snel heb je toegankelijk. Is dit lijstje nou iets te breed? En dan kan je dat ook filteren en daar kan je als volgt gebruik van maken. Ik denk dat Alex dat wel gaat laten zien. Je ziet hier de opties. Dit zijn zogenaamde de quick launch providers. En Je ziet dat er een aantal staan. Menus, options, most recently used heb ik al genoemd. Er zijn ook een tweetal die er extra bij staan en die komen eigenlijk van add-on tools. Dus je bent zelf ook in staat, zeg maar, dergelijke categorieën toe te voegen. Een hele handige die zeker voor personen die wel vaker voor een ruimte staan om te presenteren. Als jullie wellicht binnen je bedrijf of voor gebruikersgroep of dergelijke ook de nodige keren moeten presenteren. Dan heb je bijvoorbeeld het presenteren waar je fonts moet groter maken. En zo zie je bijvoorbeeld ook present on en off. Je ziet al dat die nu in de presenter mode staat. Maar je kan heel snel eigenlijk even, zeg maar, de fonts kleiner en groter maken over heel Visual Studio heen. Dat is ook een van de voorbeelden van een taak die toegevoegd is, die vele dingen doet. Een andere die, en dan pak ik hem eigenlijk even iets eerder dan we voor onszelf op het programma hadden staan. Wie heeft er, zeg maar, bij het installeren van Visual Studio gekozen voor, ik noem het maar, general settings? Zo zijn er een aantal. Er zijn er ook mensen waarschijnlijk die voor C-Sharp hebben gekozen. Oké. En ik hoor regelmatig van, ja, ik zou eigenlijk weer toch wel weer willen switchen. En hoe kan ik dat nou weer terugzetten? Er is een command line voor. Dus er is een command line waarbij je eigenlijk op de command line devf en dan voeg je, zeg maar, reset settings door. Maar een makkelijke manier is ook nu via quick launch. Als je quick launch gebruikt, ctrl Q, dan maak je gebruik van, zeg maar, de reset. En je ziet hier de hele scala aan keuzes. En die worden eigenlijk on the fly worden die, toegepast op je omgeving. Dus dat betekent van C-sharp settings naar general settings, waarbij je alle talen ineens weer beschikbaar hebt. Die zijn allemaal, zeg maar, vrij gemakkelijk door te voeren. Nou ja.
Hier daar zie je zou ook het ook nog kunnen, maar dan moet je wel meer klikken.
Inderdaad. Oké. Dus je ziet weer een van die voorbeelden die dus, waar Quick Launch bijzonder handig is.
En het maakt uit, hè, voor Visual C-Sharp settings, dan krijg je andere items aangeboden in bijvoorbeeld de File New Project, dan wanneer je General Settings hebt. Dus een breder scala aan projecten die je dan krijgt, onder andere. En volgens mij maakt het zelfs uit voor je keyboard shortcuts op sommige momenten.
Ja.
Dus general, goede keuze.
Oké. Ik spring een beetje door de lijst van tips heen. Wie is er echt blij met, zeg maar, de color setting van Visual Studio 2012? De thema's. En wie heeft hem al aangepast of nog niet? Oké. Voor diegenen die niet weten hoe dat, of dat dat kan, maar Visual Studio 2012 komt met out of the box met twee thema's. Een licht thema en een donker thema. Er is een extensie waarmee je, zeg maar, het oude bekende Visual Studio 2010 kleursetting weer kan terugkoppelen of terugbrengen. En dat is onder tools. En dan zie je dat, zeg maar, ofwel de options of daar change color team. En er zijn een aantal color teams, Sander, zeg maar, out of the box zijn er aan toegevoegd. Is dit nou niet wat je wil, dan kan je je eigen color team produceren. En daadwerkelijk elke setting is dan ook van zijn eigen kleurtje te voorzien. En dan heb je wel een even zoet voordat je dat, zeg maar, weer een je eigen palet hebt, als het ware. Dus dat is het eerste frustratiemomentje wellicht van 2012. Een ander frustratiemomentje wellicht is het menu bovenin. Wie vindt het mooi? Oh, nou, dan ben u de twee drietal. Okay.
Toch nog een paar klanten die het mooi vinden.
Ja, dat hebben we goed onderzocht. Dat hebben we goed bij onze klanten nagevraagd. Maar je ziet dat er een extensie is. Je hoeft het niet met een extensie te doen. Er zijn er een aantal beschikbaar. Dit is VS Commands, maar die stelt je in staat om, zeg maar, te kiezen tussen lowercase of al alles toch uppercase of, zeg maar, de 2010 setting. En dan is het allemaal zoals je, sorry, zoals je dat wellicht graag zou willen hebben. Wil je geen extensie hebben, dan kan je altijd ervoor kiezen om in principe de residency settings aan te passen. Want dat is in principe aan te sturen met een residency setting. En dan springen we eigenlijk even naar een aantal nieuwe handige dingen in Visual Studio 2012. We zien daar de Solution Explorer. Je zal dat ongetwijfeld al de nodige keren voorbij hebben zien komen gisteren en vandaag. Als mensen code hebben getoond. Dat zeg maar een van die hele handige dingen is zeg maar de preview tab. Dus op het moment dat je navigeert door je code heen. Wordt er niet een groot aantal files geopend. En eindig je op enig moment met 20, 30 files. Of dat nu is aan het einde van een debug sessie. Waar je eigenlijk springt van de ene statement naar de andere statement. Of het is, bij wijze van spreken, bij het zoeken. Waar je een aantal, zeg maar, uit een resultaat een aantal files selecteert. sorry. Het helpt enorm om zeg maar, de aantal files gereduceerd te houden. Wat daarbij wel speelt is, en dat is misschien een wat minder bekend fenomeen, is wil je het niet, dat kan ook. Dus je kan het ofwel uitzetten in de opties, of je kan ervoor kiezen dat op het moment dat je de alt-toets vasthoudt en je selecteert de file, dan wordt die niet als een preview geopend. En wellicht is dat bij sommige files waar een preview niet echt waardevol is op dat moment, is dat een handige actie. Dus de alt-toets vasthouden en dan heb je zeg maar geen preview moment.
Je kunt hem ook promoten, hè, het window.
Inderdaad. Dus.
Ja, dus je kunt uiteindelijk op keep open kun je klikken en daarmee hou je uiteindelijk het window aan de linkerkant. Dus daarmee kun je dus bepaalde zaken in één ergens gooien. Wat leuk is dat je ook meerdere van deze windows kunt openen. En als je er twee naast elkaar hebt bijvoorbeeld, dan kun je ze daarna ook weer qua tabs wisselen. Dus je kunt een tab pakken en die kun je weer ergens anders slepen op het moment dat je een bepaalde volgordelijkheid wil hebben. Kan dat soms handig zijn.
En je kunt ze pinnen, hè? Dus ja. Dat we op een vaste plek blijven en omwisselen.
Ja? Oké. De Solution Explorer komen we ook nog wel terug. We hebben een aantal files hier openstaan. Wat handig is om te weten is, één die ik wel heel erg nuttig vind is, het synchroniseren weer met je Solution Explorer. Dus op het moment dat je hier een file open hebt staan en je selecteert de Solution Explorer en je kiest op sync, dat je dan daar springt naar de file die echt open staat op dat moment, het actieve document in de editor. Als je daar wat additionele acties mee wil doen. Marcel zal straks ongetwijfeld nog wat dingen op het vlak van de filters laten zien. Wat ook heel handig is, is dat zeg maar de nieuwe Solution Explorer is eigenlijk een aantal dingen bij elkaar gebracht. Dus waar je bijvoorbeeld in Visual Studio 2010 middels de Power Tools ook een, zeg maar iets als een Solution Navigator erbij krijgt. Maar uit andere edities van Visual Studio had je verschillende views. Kan je nu dus bij wijze van spreken zowel fysiek en virtueel eigenlijk browsen door de structuur van je hele solution. Dus dat betekent dus ook naar de methodes die in de file zitten. Je ziet hier ook het zoeken maakt het allemaal bijzonder makkelijk om zeg maar een en ander snel te vinden. Wat wil je als je bij wijze van spreken actief op twee specifieke files wil zijn? Dan maakt het ook wel eens handig om een tweede of een derde Solution Explorer te openen. Dus wat je kan doen is, je kan een file selecteren. Of een directory, of een folder. En je kan dus zeg maar een tweede en daarmee eigenlijk bepaal je de scope van die nieuwe Solution Explorer view. En zo kan je de meerdere. En een tweede monitor in dit geval is natuurlijk heel erg nuttig. Want dat betekent eigenlijk dat je in staat bent om zeg maar tussen die Solution Explorer views te switchen. En heel makkelijk te navigeren, heel snel. En toch de context van een oud punt heel makkelijk te bewaren.
Want hoeveel van jullie hebben er, als je een solution open hebt, hoeveel hebben er twee of drie solutions op dat moment in zitten? En wie hebben er een stuk of 80 in zitten? Oké. Wat je veel ziet is namelijk dat de projecten heel groot worden. Heel veel verschillende stukken zijn. En dan is dit met name handig dat je zegt van nou delen van mijn applicatie zet ik ernaast. En dan kan ik dan op die manier navigeren.
Ja. En nog een andere, als je met die Windows gaat stoeien. Hè, en je wil ze vlak naast elkaar, over elkaar of bijvoorbeeld hier neerzetten. Waar je merkt van hé, maar dan gaat hij al dokken. Als je controle indrukt, dan voorkom je dat hij gaat dokken. En dan kun je hem daar toch neerzetten. Dus dan nog een andere tip.
De pro-tips.
De pro-tips.
Heel goed. Van dat soort tips. Die ja.
Daar zouden we een sessie over moeten doen. Hè?
Heel goed. Ja. We hebben inmiddels een aantal files geopend. En een van die dingen die blijkbaar heel erg verborgen waren in edities voorafgaand aan 2012, was zeg maar de navigatiehistorie. En we hebben hem nu eigenlijk op een wat meer herkenbare plek gepositioneerd. Waar je hem ook in andere tools hebt. Maar je ziet dat het lijstje iets groter is dan bij wijze van spreken alle files die je wellicht daadwerkelijk hebt geopend. Maar dat komt dat ook de preview files hierin zichtbaar zijn. Dus het is niet alleen zeg maar, de files die je daadwerkelijk opent, maar ook de preview files. En dat betekent dat je toch, ondanks het feit dat je bijvoorbeeld met een debug sessie door een tiental files en je sluit de debug en dan ineens boom, zijn al die files weer verdwenen. Kan je toch weer even de historie erbij pakken en heel makkelijk zeg maar terugvallen op de file. Oké, dit is ook trouwens een heel erg handige. Want Alex maakt gebruik van mijn laptop. En dit wil ik niet, dus dan denk ik van iets met undo. En undo dat voorziet ook in een middel waar je het nu heel zichtbaar hebt, zeg maar wat er gebeurt is, dus het is niet zo van klik, 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 undo, undo. Je kan vrij snel eigenlijk je weg vinden om iets zeg maar te resetten.
Ja, het is handiger als continu Ctrl-Z ingedrukt houden en dan inderdaad. Wachten tot hij er terug is, zeg maar.
Deze, Outline Fixer, Ctrl-K, Ctrl-D. Ook een handige, dan hoef je niet per se zo'n zie je nog wel eens gebeuren, zo'n sluittag tikken, dan gebeurt het ook. Mits dat alles correct compiled. Die is wel handig. En die andere is ook nog van als je ergens bezig bent geweest en je wilt navigeren. En we hadden niet per se hier dit open om terug te gaan naar de vorige plek in code waar je was. Hè. Ik ben nu bij die return view. Dan ga ik ergens bovenin mijn hier een of andere edit doen. Dus dan Ctrl-min teken druk. Dan sta ik weer op de plek waar ik zojuist was. Dat is een feit is dat die navigatie die rijker is. Maar met die Ctrl-min kun je het wel heel snel vanaf je keyboard doen.
Oké. Misschien heel even handig ook om, we hebben het net over Quick Launch gehad. Zoals jullie misschien weten bestaat Visual Studio uit duizenden commando's. En die commando's die worden eigenlijk beschikbaar gesteld via menu, Solution Explorer, allerlei views en dergelijke. Maar ook het command window bestaat. Nou heb je eigenlijk twee manieren om met commando's te werken. Eén daarvan is daar bovenin. Het find window. Dus op het moment dat je daar bovenin heb je nog het. Ik heb hem even geactiveerd. Bij default staat hij in 2012 niet meer geactiveerd. Maar het find window daarboven. In de toolbar daar.
Doe je deze?
Ja, inderdaad. Als je daar een grote dan-teken in tikt. Dan krijg je toegang. Nee, niet die. Eentje hoger, Alex. Eén hoger. Deze.
Ja, die.
Inderdaad. Grote dan teken. En als je daar bijvoorbeeld File New Project. Je ziet met IntelliSense krijg je toegang tot je zeg maar commando's in Visual Studio. Mits op dat moment beschikbaar. En daar komen we zo meteen ook nog wel even op terug.
Ja, misschien hebben we nu even kunnen doen. Want
Command window is inderdaad ook een leuke.
Ja. Ctrl Alt A deed ik net om hem heel snel tevoorschijn te krijgen. En wie van jullie mist die unit test wizard?
Ja. Wie mist hem?
Wie mist hem?
Ja, wie wilt hem terug hebben? Oké.
Nou,
hij is helemaal niet weg namelijk.
Deze Windows kun je trouwens ook resizen.
Hij is alleen verborgen. Dus je kan hem zeg maar via een commando en dat heet Edit the Context Menus Code Window Create Unit Test. Er is wel een maatje, want als je dat de eerste keer doet, dan zal je het horen krijgen van het commando is niet available. Wat je moet doen is een testproject in principe aan je solution en daar even één nieuwe unit test aan toevoegen. En dat unlockt zeg maar de unit test wizard.
Dit is een soort gaming is het ook geworden. Hè? Je moet eerst badges unlocken en dan kun je...
Inderdaad.
Die heb je overigens als een extensie, ja. De achievements in Visual Studio.
Het moet niet.
Met een korreltje zout, hoor. Want ja. Er zitten achievements tussen waar je niet trots op moet zijn.
Ja.
Als je nou zegt van dat vind ik echt veel te veel tikken. Aliasen, dat zijn verkorte keywords die corresponderen met zo'n command. Als je alleen maar alias typt, dan krijg je een overzicht van alles wat er al in zit. En dat is best wel een leuke lijst. Kijk hem een keer door, want er zitten dingen dat je zegt van wow, dat wist ik niet dat dat kon. En als we dan die van net pakken, dan kunnen we bijvoorbeeld zeggen van het was de unit test wizard of iets dergelijks. En dan doen we het editor context menu en dan pak ik hem hier even uit. Create unit test. Als je dan op enter drukt, kun je volgens met UTW. En dan heb je hem ook te pakken. Wat je ook doet, hè? Uppercase, lowercase maken of zo, dat soort macro-achtige commando's zitten er ook in. En die kun je op die manier met snelle shortcuts. Ja. Of dan bovenin hier, hè? Hier zou je nu, als het goed is, gevaarlijk, unscripted, maar dat doet hij het ook. Ja, het is allemaal hetzelfde.
Ja. En je ziet dat er zeg maar ook met parameters commando's tussen staan. Dus en dit blijft persistent. Dus als je Visual Studio afsluit en weer opstart, dan heb je zeg maar je aliasen weer beschikbaar. Tot het moment dat je besluit van oké, gooi maar die aliasen weg die ik niet meer nodig heb. Want die kan je ook weer uit het lijstje verwijderen. En je kan natuurlijk ook ervoor zorgen dat je eigen keyboard binding aan zeg maar die alias wordt toegekend. En dat maakt het zeg maar, zeker als je veel met het toetsenbord werkt, vele malen gemakkelijker.
Ik kan nog even heel snel wat andere dingen doen die je misschien wel kent of niet. Maar als je ze niet kent, dan is het handig. Je hebt een commando, als je rechts klikt op een project, kun je unload project doen. Dan blijft die wel beschikbaar. Kun je vervolgens edit, csproj kun je dan doen. En dan krijg je die file die je dan kunt gaan editen. Soms is dat nodig. Hè. We hebben wel eens dat als je bijvoorbeeld iets onder IIS Express gehost hebt en het is een verkeerde poortnummer. Kun je hier induiken en dan daar ergens poortnummers of settings veranderen in deze csproj file. En op het moment dat je dan... hier weer zegt reload project, dan zegt hij van nou, zullen we die andere dan maar sluiten? En dat is dan vaak een goed idee. En dan heb je hem weer geopend met je project file geëdit zonder dat je Visual Studio af hoeft te sluiten of je solution dicht hoeft te maken. Andere die een kleinigheidje, het kan soms handig zijn om hier een show all files te doen. Dan krijg je meer files te zien dan, ik zal hem op deze doen, show all files. Kun je bijvoorbeeld even snel naar je bin folder gaan, kijken wat daarin staat. Het is zelfs mogelijk om vanaf daar including project te doen, zodat je die file nu zonder show all files er ook in hebt zitten. Dus op die manier kun je bijvoorbeeld hier, even kijken hoor, open folder in File Explorer. Dan zou je hier in deze directory zou je een nieuw tekstbestandje kunnen aanmaken, een file kunnen kopiëren. In plaats van dat je ze allemaal importeert in en met de hand add new item gaat doen, kun je hier bijvoorbeeld een nieuwe tekstdocument pakken. Zo, terug naar je Visual Studio. Show all files, zou die ertussen moeten staan, nieuw text document en dan include een project en dan heb je hem er ook in zitten. Drag and drop kan ook vanuit File Explorer gewoon rechtstreeks hierin, maar er zijn wel eens momenten dat dat heel handig is. Als je bijvoorbeeld een folder met images hebt die er al wel staan, rechtsklikken met show all files, include in project en dan zitten ze er allemaal bij.
En dan nog even kijken of je resources goed staan of dat ze geïncludeerd moeten worden wat content ja. Is, want er zit wel een default aan zeg maar. Was hier een vraag hiervoor?
Ja, ik heb een opmerking over die dat edit van de project.
Ja.
Oké, edit project file, deze bedoel je?
Ja.
Ja, zie je. Nou, die meneer heeft er al eentje.
Ik zal even herhalen. De opmerking was hier van, als je de power tools hebt geïnstalleerd, dan heb je nu een menuoptie gekregen, edit project file. Hoef je hem niet eerst te sluiten, rechtsklikken en dan te openen. Dus dat is de opmerking.
Ik vind dat hij alvast voor dadelijk zo'n ding verdient. Ja, nou, die mag hem aan het eind op komen halen.
Ik heb hem klaar liggen.
Ja, nou, deze misschien nog bij. We hebben twee projecten. En soms heb je iets als een serverapplicatie in een project en een client-applicatie. Als je ze allebei moet gaan runnen, je moet hem een keer gezien hebben. Maar als je rechtsklikt op een project, hè, de dikgedrukte geeft aan wat je startup project is. En dat kun je veranderen. Dus we zitten wat laag, moet een beetje scrollen. Set a startup project, dan wordt het een andere. Maar doe je dat op je solution, dan heb je opeens set startup projects. En dan kun je aangeven welke multiple startup projects dat je hebt en wat ieder van die dingen, of dat je een met of zonder debugging wilt runnen. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen van ik wil dat eerst mijn client met debugging wordt gedaan, of misschien eerst de server en dan de andere zonder debugging. En als je nu op run zou klikken, je ziet dat er ook geen dik gedrukte meer is, maar dat de solution dik gedrukt is geworden. Nu gaat hij twee projecten tegelijkertijd opstarten en al dan die debuggers attachen zoals jij het net opgegeven hebt.
Misschien is de batch build ook wel een handige om even te tonen dan, Alex.
De batch build. Op je solution rechts klikken, batch build. En dan kun je aangeven dat je voor meerdere configuraties kun je zeggen van ik wil die en dergelijke wil ik beelden. Als je nu gaat beelden, dan ga je dus voor bijvoorbeeld een debug en een release ga je een beeld uitvoeren. Zonder dat je die apart hoeft te switchen in je configuratie manager hierboven. Hier zo. Configuratie manager. En daar naartoe gaan om het daar dan één voor één te doen. Dat kun je dan als een batch build kun je dat aanzetten.
De Snippets Editor, heb ik daar al naar gekeken?
Oeh, ik weet niet of jij die geïnstalleerd hebt, Snippets Editor.
Dat zou ik niet weten. Nee, dat moet ik eerlijk zeggen.
Kunnen we nog even kijken of we die daar tegenkomen.
Ja.
Voor de snippets. Ik neem aan dat de meeste van jullie dit soort snippets en zo veelvuldig gebruiken. Je tikt je snippet in, hè. Het zijn die afgescheurde blaadjes die dan tevoorschijn komen. En als je dan vervolgens tap doet, dan krijg je een snippet waar je ook door die dingen heen kunt cyclen. Ik doe even een andere, de prop full. Dat is de ouderwetse property. En die ziet er dan zo uit. En als je dan hier bijvoorbeeld iets verandert in string, dan gaat dat vervolgens ook mee in de rest. Dus dit zorgt ervoor dat je minder editing hoeft te doen. En dit soort schablonen kun je met de snippet editor maken. En die is dan... Gaan we kijken of dat jij die hebt.
Ik ben bang van niet.
Nee, maar even kijken. Insert snippet heb je daar wel staan. De surround with is ook wel handig. Hè? Dat stel dat je hier een stukje code zou hebben wat je in een for loop wil rappen, dan doe je het surround with. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen van ik wil er een for loopje omheen hebben of een for each. En dan krijg je er for each omheen, hoef je niet allemaal met die haakjes te gaan schuiven. Dan rapt hij dat er gewoon rondomheen.
Ik zie een aantal mensen knikken. Dus er zijn echt wel dingetjes die volgens mij binnenkomen. Ja.
Gelimiteerd tot één
kaartje.
Bonnetje per persoon.
Ja.
Oh, ja. Deze prop DP, als je die pakt, en dan moet ik het wel goed doen. Momentje. En dan krijg je een dependency property die wat nog meer tikwerk is. Ja. Ja, we gaan nu niet die snippet editor installeren, maar je kunt hem vinden onder de extensies. Daar hebben we die. En als je dan zoekt op snippet... Dan komt daar een snippet editor tussen te staan als je online zoekt. En als we verbinding hebben, dat is zo. Nummer 2 uit mijn hoofd. Deze, die snippet editor, die zorgt ervoor dat je zelf van die snippets kunt maken. En zelf die gele vakjes die mee verhuizen en zo. Dat je allemaal zeg maar, soort schablonen kunt maken. En dan opslaan in je eigen snippets folder. Die staat onder My Documents. Heb je ergens My Snippets staan. Als je ze daarin zet, komen ze er ook bij in je IntelliSense en dergelijke. En kun je die dingen die je ziet van, hé, die doe ik heel vaak. En ik doe daar steeds copy-paste en dan ga ik dingen vervangen. Snippets maken, veel en veel sneller.
Oké.
Okay. Ja, moeten we nog even wat code dingetjes doen? Oké. Een paar dingen. Dit zijn zeg maar de klassiekers van tips. Hè. Ik noem ze regelmatig naar mensen toe. En dan toch zitten er vaak tussen die zeggen van, oh, dat wist ik niet dat er kon. Bijvoorbeeld, ik zet alvast hier het woordje void zet ik in mijn clipboard. Dus nou heb ik void, Ctrl-C, heb ik gekopieerd. Als ik nou een of andere regel, console write line, tap, hè, dan kun je zoiets doen. Hello. En als ik nou Ctrl-C druk zonder iets te selecteren, dan kopieer ik automatisch de regel. Dus kan ik daarna dit gaan doen. Als ik dan zeg van ja, maar ik wil die tekst hier veranderen, dan kun je bijvoorbeeld met je Alt-toets ingedrukt, kun je gaan navigeren. En het is waarschijnlijk moeilijk te zien, maar er staat nu een heel dun blauw lijntje van, je hebt eigenlijk niks geselecteerd. Maar als ik nu ga tikken, dan is het van, en ik doe het even goed, momentje.
Oeh.
Nou, ik moet natuurlijk wel shift ingedrukt houden. Zo, nou zie je het blauwe lijntje ook. Testing. En dan kun je dit soort dingen doen. En je kunt het ook met, als je eerst alt indrukt en dan met je muis selecteert, dan selecteer je ook van die blokken, zodat je dingen weg kunt halen die je zegt van wat een onzin. Of ik moet meerdere dingen tegelijkertijd veranderen. De prefix van een stel variabelen kun je op die manier wijzigen. Ja, want ik had die void nog ergens staan. Hè? Maar als ik nu Ctrl-V druk, dan krijg ik nog steeds deze druk. Maar dan moet ik nou weer void selecteren, Ctrl-C doen. Als je Ctrl-Shift-V doet, dan kun je door de clipboard ring heen gaan. Dat is ik weet niet hoe lang het is, ik geloof iets van 20. Maar daar staan nog heel veel van de dingen in je clipboard. Dat is zo'n history-lijst zoals je die ook in Office hebt. Dus met Ctrl-Shift-V kan ik nog steeds daardoor heen lopen. En degene die je selecteert, komt weer bovenaan je lijst te staan. Dus de most frequently used staat bovenaan je lijstje. Als ik nu nog een keer Ctrl-V druk, dan is het die void, omdat ik die als laatste gebruikt had. Ja, dus die is wel handig, Ctrl-Shift-V. Je hebt dus heel veel daarin zitten. Als je ergens nog zo van, ik had toen een stukje code gecopy-paste, moet ik nu weer gebruiken. En ik heb intussen alweer meer gecopy-paste, kun je hem daarmee meestal nog wat terughalen. Ctrl-Shift ingedrukt houden en met je V, net zolang dat het je gevonden hebt. Ja, een andere, die hadden we nog niet bedacht, maar je hebt ook wel eens dat je met nog niet uitgecheckte code, dat je even snel wil zien van wat zit hier nou ook alweer achter. Die right line, wat kan ik nou nog meer doen? En dan zie ik wel eens dat mensen dan dit doen en dan die punten weer bij en dan dit eigenlijk willen hebben. Maar dan heb je wel die file uitgecheckt, eigenlijk omdat je even wil zien, naar die IntelliSense wil kijken. Maar met Ctrl spatie komt die ook tevoorschijn. En dan hoef je file niet uit te checken. En dat geldt als je hier Ctrl Shift spatie drukt. Dan krijg je die quicktip, die info, waar je dan met je pijltjes toetsen doorheen kunt cyclen om te zien welke je allemaal kunt gebruiken. En als je er dan eentje hebt zoals deze met een format erin, dan kun je ook zien, hè, de format staat nu onderin uitgelegd, dat een composite format string is. Dus als je daar dan eentje neerzet en je gaat hier die andere doen, dan zie je dat mee verhuist, die informatie ook mee. Misschien al lang bekend, hè, maar daar kun je al wel heel veel informatie lezen. Oh, nou. Daar wil ik eventjes weg hebben. Dat is een region. Normaal moet je een region moet je een naam doen. Nee, je kunt insert region kiezen. Als je Ctrl-M-H doet, of Ctrl-M, Ctrl-H. Dus de M is voor het open- en dichtklappen van secties met een plusje. Dus als je ergens staat op een plusje en je doet Ctrl-M, Ctrl-M, dan klap je hem dicht en open. En die regions die kun je heel snel maken met Ctrl-M-H voor hide en Ctrl-M-U voor unhide. En dan kun je eventjes niet relevante code dichtmaken. Of als je daar passwords hebt staan en demo's doet, dan is dat ook wel handig om die uit beeld te hebben. Nou, dat soort momenten, dus die ad hoc regions heten ze, die zijn dan handig. En nog een andere is als je deze bijvoorbeeld pakt en je hebt hier een code dat je zegt van ik moet een demo doen. Of ik heb iets wat ik vaak gebruik, dan kun je dat hier doen. Je kunt hem nog renamen en dan zeggen van useless cw, console write line. En dan kun je die andere plekken kun je die ook weer ergens erbij slepen. Zo. En dan heb je dat als snippets ook erin zitten. Maar niet die snippets met die gele placeholders.
Weet jij waar die data wordt opgeslagen?
Nee, dat is een goeie. Vertel het eens, Marcel.
Ja, ik weet het ook niet. Ik weet dat ik probeer demo's voor te bereiden op die manier. En dan heb ik ze erin staan. Daarna probeer ik mijn demo te openen. Daarna is alles footsie.
Ik dacht in projecten. Oh, in de project, in de solution
project file.
Ja, de solution of the project file.
Ja, okay.
Maar uitproberen.
Op de SUO file, dat kan misschien wel.
Dat. Als je onderaan ergens staat, je hebt een hele lange methode of klasse en je wil eventjes naar het begin van die klasse, Ctrl rechter blokhaak, dan ga je heen en weer tussen het begin en het einde. Het zijn van die kleine dingen om eventjes de navigatie in je code makkelijk te maken. En als je nou een keer echt dual monitor wil werken en met je code, haal je deze los. Dan heb je een losse file en die zou je dan zo, ik kan het nu niet doen, hè, maar dan naar je tweede scherm verhuizen en daar fullscreen maken. De andere hadden we al gehad. Ctrl-F. Nou ja, de Ctrl-F hier met het zoeken. Je kunt ook hier met reguliere expressies kun je aanzetten. Dan kun je op andere manieren, en ik ben geen regular expression expert, maar dan zou je iets met uitdrukking kunnen doen als je patronen weet, moet ik in mijn code vinden. Bijvoorbeeld een variabele naam met een cijfer erachter, die zou je dan ook goed kunnen vinden met behulp van die find-methode. En dan met F3 kun je daar doorheen stappen, als je hem hier hebt staan. Ook wel een handige.
Misschien Navigate2 ook even
context vertellen. Navigate2, we hebben nog andere projecten openstaan. Ctrl, comma. En dan wil ik naar een of andere controller ding. Wat had ik ook alweer? Nou, dan zie je hier de klassenamen, de filenamen. Ik kan bijvoorbeeld zeggen van ja, dat is de controller waar ik heen moet. Of ik ga naar de methode, about. En dan zie je dat daar files en een about methode is. En dan kom je daar ook echt te staan. Dus die control comma, dat is een hele rijke search die intelligent zoekt door filenamen, code en nog soms nog meer dingen.
Ja. En dan kan je ook Pascal casing en dergelijke gebruiken.
Want we hebben bijvoorbeeld hier een home controller. Dus als ik control comma doe en ik doe de HC, dan zie je dat die home controller, dat die ertussen staat. En hij doet schijnbaar intelligent dingen, hè, want ik kan bij auth-config kan ik zo snel niks verzinnen. Maar schijnbaar is daar ook iets met hoofdletter H, hoofdletter C.
Er is ook volgens mij een account controller.
Sorry, wat zei je? Niemand? Ja, oké. Ja. Maar wel aan elkaar. Dus hij doet het inderdaad beide. Hij doet het op die casing en op gewoon de letters zelf. Dat is een scherpe. Verdient hij ook een bonnetje?
Ja, ik leg hem klaar hoor. Ja.
Wat misschien ook wel even handig is, is de, zeg maar, een van de productivity power tools. Navigeren naar een identifier. Control click.
Oh, dat. Ja.
De meeste mensen gebruiken natuurlijk F12. Is niet nodig.
Nou ja, stel dat je ergens anders nog een methode hebt. Static, void, foo. En je doet daar een main roepje aan. Deze is een beetje flauw, want hij staat heel dichtbij. Maar als je hierin staat en je drukt op F12, dan navigeert hij naar deze toe. En hij is lastig te zien, dus ik moet eigenlijk hier iets van maken. New string array, niks. Dan gaan die rode kringeltjes, als het goed is, weg. Ja. Als je nu op control drukt, dan zie je dat dat ding in een hyperlink verandert. Dus control indrukken, dan kun je opeens navigeren met symbolen. control program. Bijvoorbeeld ook. Even kijken wat we nog meer kunnen navigeren. Ja, ik wil eigenlijk eventjes een of andere klasse hebben die afgeleid is van. Want volgens mij kun je dan...
Zoek even naar... Met navigate toe naar...
Oh, deze moeten we ook nog laten zien. Doe ik deze weg. Dus hierin staat om de smart tag te openen. Control punt. Dat is degene die je heel veel nodig gaat hebben voor implement interface. Of nu en dan in dit geval om namespaces toe te voegen. En dan kun je daar... bijvoorbeeld als je dat toch nog instaat. Dan doe je nog een keertje deze. Dan heb je implement interface. En volgens mij kun je nu ook misschien wel hier navigeren. En dan ga je ook gelijk naar de metadata gebaseerde. Het is geen disassembly, want de invulling is er niet. Maar het is wel precies de interface zoals dit, zeg maar, uit de object browser. Hoe dat je die ook kunt inspecteren. Ctrl-Alt-J, object browser. Kun je ook zeggen van ik wil naar de iIdentity gaan. En die kijkt dan door alle gerefereerde projecten, assemblies en dergelijke heen. En komt al met zaken die iIdentity in zich hebben. Dus ook schijnbaar zoiets kun je inspecteren wat daar allemaal in zit.
Ja? Alt-up, alt-down. Dat toch een code bezig zijn.
Alt-up, alt-down, oh, die weet ik niet eens.
Maakt me gek,
ja. Ctrl-F4, schermpje sluiten. Alt-up, alt-down.
Even op een lijn staan, dan...
Die weet ik wel. Ja, die gebruik ik zelfs heel veel. Ik dacht page-up, page-down. Maar even regels verschuiven. Met als je in een regel staat of met selecties. Dus
of
als
selecties.
Als je zegt van ik wil dit stuk hier verschuiven. Alt... En eventjes omwisselen. Voor de mensen die het echt allemaal in de juiste volgorde alfabetisch gesorteerd willen hebben, is dit natuurlijk een uitkomst.
Inderdaad. Align assignments, misschien ook wel in dezelfde categorie.
Dan moet ik nog eventjes wat typen. Stel, je hebt ergens een stukje code staan waar iets is als var x is 10. Var i 1 is 10. En var... foo bar baz. Zo. Als je nu, en dan moet ik me even helpen met de shortcut. Ctrl Alt rechterblokje. Ja, dat was hem.
Ja.
Dus Ctrl Alt rechterblok haakt, dan alignt hij al die isjes. Dat is ook weer voor de mensen die dat heel belangrijk vinden. Hè. Dan mooi onder elkaar, zonder dat je allemaal hoeft te tappen en ingewikkeld hoeft te doen. Ja. En die ben ik dan weer, die wil ik ook wel even noemen. Ja. Kunnen we hier doen.
Wel de Productivity Power Tools installeren hiervoor.
Bij All Languages Tabs kun je, als je geen taal selecteert, kun je je tab size en je indent size instellen. Dus dan, ik zag dat jij 4 had en ik vind 2 zelf fijner. En ik wil ook dat het altijd tabs blijven. smaken verschillen, maar als we dit nu zo afspreken met elkaar, die tabs 2, Ctrl K, D, dan gaat hij dat weer
als
goed
we
alignen.
Dit nu afspreken met elkaar? Oh, oké. Okay.
Ja, ja. Met de hele wereld. Heb ik ook
nog inspraak?
Nee, eigenlijk niet. Maar als je dit in je team afspreekt, dan kan iemand anders zeggen, van, ja, maar ik vind 4 wel fijn, die stel je tabs op 4. En omdat dit nog steeds tabs zijn, dan expand je die als jij het project opent tot 4 en als de andere hem opent tot 2. In plaats van dat je gaat ruzie maken om wie nou die 4 of 2 spaties zou mogen als laatste injecten.
Moet je de hele tijd gaan opschonen.
Ja, ja.
Ik zie een pro-tip opkomen nou, niet?
Ja, dus de opmerking is van, heb je soms probleem mee dat de ene 4 spaties en de andere 2 spaties heeft? Tabs. Tabs gebruiken en dan voor alle talen, alle dingen, de tabs, daar de sizes voor afspreken. En nee, dan werkt niet. Daarom, met de hele wereld spreken we nu af. Iedereen doet tabs en dan komt het helemaal
goed. Wij spreken nu af hier. En volgend jaar gaan we dat ook weer controleren. Of iedereen zich eraan houdt. Alex schrijft een code analysis rol daarvoor.
Oké.
Ja. Dat is iets moeilijker.
Maar we zullen kijken wat we kunnen
regelen. Die afspraak vind ik iets gemakkelijker.
Er zit wel een nadeel aan de tabs. Als je copy-paste blijft met een stil en je hebt tabs
ingesteld en je plakt het ergens anders. Ah, oké. Okay, ja, dat ben ik met je eens. Maar heb je wel eens bovenin zien staan...
Het herhalen van de opmerking. Ja. Dus de opmerking is hier, dat is van, ja, op het moment dat je dat met die tabs doet en ik ga copy-paste doen... En ik plak het dan ergens anders in, dan zie ik daar dus in ene dat het enorm expand of juist niet.
Oké, ik dacht dat je bedoelde dat als iemand een stukje code heeft met bijvoorbeeld spaties erin en dan iets neerzet. En als je dat dan hebt, dan krijg je dat Visual Studio gaat zeggen van, hey, maar je hebt nu spaties en tabs gemixt, wil je dat fixen? Dat komt dan boven in de balk te staan of je alleen maar op quick fix iets, fix tabs. Tabify, dat is hem ja. Zie je, Tabify is belangrijk. Tab. Oké, jullie zijn geïndoctrineerd nu. Iedereen tabs.
Is goed trouwens.
En volgens mij...
Je
van de debugging tips. Laten we eens even kijken naar debugging.
Dan ga je kijken of dat ik iets werkends kan...
Heb je een programma wat je zou kunnen compileren en kunnen draaien? Iets van een webproject of zo?
Laten we eens kijken. Ctrl-Shift-B. Nog niet.
Of creëer je even
een nieuwe? Nee, ik haal even wat rotzooi weg. Dat zou moeten werken.
Dependency property is ook een beetje heftig. Dus niet...
Zeker in een MVC-project. En dan hebben we nog hier de laatste en dan zou die weer goed moeten zijn. Begin te vertellen Marcel.
Ja, dus een van de, vind ik zelf, hele coole features in MVC-projecten is de notie van de page inspector. Ik weet niet of mensen die wel eens gezien hebben, maar op het moment dat je normaal gesproken MVC-applicaties maakt, dan is dat een grote uitdaging welk stukje van de UI... Komt nou eigenlijk uit welke file of uit welke editor template of uit welke CSHTML file? Nou, wat je kunt doen is je kunt uiteindelijk aanzetten dat je zogenaamde page inspector aan wil hebben staan. En als je dan in debug mode...
Want ik moet dan wel het MVC als starter project zetten, denk ik. Want ik zie nu niet wat ik wil zien en wat we moeten zien. Setup starter project. Kijk, dan komt dit er opeens bij. Wat net nog debug was, krijg je nu opeens page inspector... Waarbij je ook kunt kiezen voor andere type browsers.
Ja, sowieso hebben we nu de mogelijkheid gekregen niet alleen in verschillende browsers te werken. Maar we kunnen zelfs ook een boel instellen dat hij alle browsers tegelijk zeg maar lanceert. Als je genoeg monitoren hebt, dan is dat natuurlijk leuk. Alle monitoren en een browser op dat moment. Maar als je dat dus hebt en je hebt hem uiteindelijk dan in de page inspector. Dan zou je dus op dingetjes kunnen klikken. En zie je dus als het goed is direct waar die code vandaan komt. Ja, dus je ziet hier nu dat hij die H1 selecteert en dan pakt hij daar gelijk bij die H2, die je uiteindelijk in die code ziet, aan de rechterkant. Ja, dus nog een keer inspect, zie je homepage en je ziet dat hij dan gewoon meegaat door je project heen en precies aanwijst welk brokje in die pagina heeft nu bijgedragen, of wordt bijgedragen door wat aan code uiteindelijk. Nou, dit is ontzettend makkelijk zoeken natuurlijk op het moment dat je in je MVC-applicatie zit en iets moet aanpassen. Op deze manier daar doorheen te akkeren.
Ja, en plus dat je ook daar in dat kleine windowtje rechts onderin, zie je heel veel van de styles weergegeven worden. Dus dat hele in het midden.
Jouw machine kan ons niet bijhouden.
Oh, dankjewel.
Ah, het is een machine. Als je ja, nou zegt dat jij kunt ons niet bouwen, dat zou...
Ja, dat weet ik. Dus. Maar dat is bijzonder makkelijk als je zeg maar met C6-files bezig bent. En in de meest recente update van Visual Studio van de webtools, en de punt 2 update die ik volgens mij een week geleden is.
Ja, dat is nu uitgekomen. Community Preview 4 is er nu. Dus,
nou ja, maar voor de webtools zijn al uit officieel. Ja. Daar zitten weer verbeteringen in en daar kan je echt zeg maar heel gemakkelijk even wat veranderingen en gelijk het effect zien van de verandering op je stylesheet.
Ja.
De kanttekening is wel, dit werkt voor Razer gebaseerde projecten. Ja. Dus of dat het nou MVC is of maar de Razer engine moet je gebruiken. Dus je kunt onder MVC ook webforms kiezen hè, met ASPX files. Razer is wat dit mogelijk maakt.
Ja. Misschien van die browsers toch wel even leuk om te laten laten zien.
Kijk, je kunt ook zeggen van ik wil het in Internet Explorer zien. Als ik nu F5 druk, opent die Internet Explorer. Of Browse With, Control ingedrukt houden. En dan zeggen van, nou doe dan maar als default. Dus dan wil ik en Google Chrome en Internet Explorer hebben. Als ik die dan, nu ik cancel hem wel even. Maar dan zou hier moeten komen te staan, multiple browsers. Als ik vanaf nu dit doe, dan gaat die Internet Explorer attachen ook met debugging. En ergens zou ook nu nog Google Chrome tevoorschijn moeten komen. Oh, is dit nou de eerste die niet lukt?
Damn.
Oh nee. Nou. Ja, dus ik had dat beter moeten lezen. Hè? Multiple browsers, nu geeft hij de melding niet meer. Oh.
Hij pakte er dan toch een.
Paniek. Nee, hij kan hem hier openen.
Gewoon even browser selecteren.
Ja, laten we dat eens doen.
Bang.
Dit is deze, dat is de andere. Dan doet hij het wel.
Ja.
Mag ik een vraag stellen?
Ja. Sure.
Ik heb de multimonitor heel vaak al de browser op openstaan. En iedere keer als ik op die runknop druk, opent hij een nieuw browservenster.
Ah. En dan, ja, dus ik denk
dat... Ik kan run doen zonder dat hij dat nieuwe browservenster opent, dat gewoon in een bestaand venster verder kan.
Oké, dus de opmerking is, hè, ik druk F5, krijg een nieuw venster, ik heb multimonitor. En waarschijnlijk heb je het over webapplicaties die in IIS draaien. Ja, dan volgens mij is dit de manier, tenminste die voor mij werkt, is dat je één keer open je een browser. En daar ga je naar de site toe van jouw applicatie. Die zou moeten draaien, want je hebt hem in IIS staan. En wat je hier dan doet is, Alt-D-P, dat is voor degene die het gewoon willen klikken, debug attached to process. Dan zoek je hier je bijvoorbeeld je IIS Express op en dan ga je daar een attach aan doen. Soms moet je even het vinkje van show processes for all users aanzetten, omdat je onder een ander account kan draaien. Maar daar pak je dan, IIS Express bijvoorbeeld, die attach je dan.
Hij is nu al geattached, denk ik. Je hebt nu al eentje geattached.
Ik mis de attach knop. Oh, ik denk dat we al aan het runnen zijn.
Ja, we zijn
dat
al aan het runnen.
Ja, we zijn al, is dat niet zo? Nee, helemaal niet. Aldp. De IIS Express, dubbelklikken en dan attach je eraan. En dan heb je dus automatisch dat je weer F5 in je browser kunt drukken. Niet in Visual Studio, maar in je browser. Hij refresh de pagina en dan raakt hij je breakpoints. En als je nu stop zegt, dan blijft je weer browser open. Probeer het eens uit.
Maar als ik hem dan rebuild, moet ik hem dan opnieuw attachen?
Je moet, als je een nieuwe debug sessie aangaat, moet je altijd weer attach to process doen. Want als je hem stop zet, is dat weer weg. Ja, probeer maar eens uit, die werkt. Oh, even kijken, in je project settings zei je?
Ja, in de don't open page, die.
Ja, zeker weten. Deze kan ook.
Ik leg hem klaar op stapel, joh.
Straks even langskomen.
Helemaal goed.
Ja, maar dit zo, hè, als je met elkaar regelmatig tips uitwisselt, dan gaat het hard.
Hey, wat nog leuk is in de debugger, is eventjes kijken of we wat hardcore debugging kunnen doen.
Oeh.
Ja, we gaan gewoon ergens een breakpoint zetten. Gewoon een wild breakpoint.
Een wild breakpoint? Ja? Dit is een hele wilde hier zo.
Doe maar ergens.
Nou, doe maar eventjes deze. Die komen we het snelste tegen.
Ja.
Nou gaan we het meemaken, hoor.
Nou gaan we het meemaken. Wat namelijk aardig is dat... er zijn een aantal dingen die je kunt doen met breakpoints die misschien mensen niet altijd weten. Een aantal zaken die je kunt doen is sowieso als je meerdere breakpoints hebt gezet.
We zijn de breakpoint?
Ja, we hebben nog geen breakpoint geraakt, geloof ik. Toch wel, daar is die. Ja.
Je hebt hier nu, je staat nu op één breakpoint op dit moment. Nou, een van de dingen die je sowieso kunt doen, is op het moment dat je dan zeg maar wil kijken van wat de waarden zijn daarvan, kan het handig zijn dat je dat vaker wil doen in een run. Nou, wat je kunt doen is als je dan een bepaalde variabele hebt, je hebt bijvoorbeeld die viewback message die daar staat, dan zie je dat je daar zo'n plusje hebt, maar je zit aan de achterkant zit ook zo'n pin. Die pin die kun je uiteindelijk neerzetten. En deze zal uiteindelijk in je projectsetting zeg maar, bewaard blijven. Dus op het moment dat wij nu zeg maar een nieuwe run draaien, dan zie je daar eigenlijk altijd gelijk de variabelen die je op dat moment nodig hebt, of waar je dan op dat moment naar wil kijken. Nou, je ziet al dat Alex al commentaar aan toevoegen is. Dat is heel erg handig als je met elkaar bijvoorbeeld in een soort review bezig bent geweest, of met elkaar probeert problemen op te lossen.
Shift F5, eventjes gewoon stoppen met dit en nog een keertje runnen.
F5, HTTP. En uiteindelijk zie je dat je dus nu weer daar in het breakpoint komt. Je ziet nu de tooltip eigenlijk al kant en klaar. En als dat simple properties zijn, dan zie je daar ook al de values staan op dat moment direct in je scherm. Een ander ding wat ontzettend handig is, is op het moment dat jij over zo'n variabele heen hovert, dan wil je misschien wel eens even zien wat voor een type dat nou eigenlijk is. En die zou je uiteindelijk in je watch window zou je willen zien. Nou, wat je kunt doen is, je kunt je watch window kun je naar voren halen, gewoon de normale watch. En wat je kan doen is die viewback.message bijvoorbeeld, die kan je draggen en droppen uiteindelijk in je view window. En daarmee kun je dus daar even exploreren wat er aan de hand is. En het leuke is dat op het moment dat je naar een variabele toe gaat, bijvoorbeeld de message, kun je daar even naartoe gaan in de watch. En je gaat dan, oh ja, dat is een dynamic view, dat is altijd leuk. Ik wilde eigenlijk even die variabele aanpassen die we net hebben gezet, die punt .message.
Nou, oké, je kunt ook, als je dat zou willen, kun je ook hier gewoon viewback .message of dat hele, die hele snippet pakken.
En wat je hier nu kunt doen, is je kunt nu die tekst gewoon ook aanpassen. Dus als je hier op dubbel klikt.
Ja, die dat had ik gedaan.
Als je daar op dubbel klikt.
Als je daar op dubbel klikt.
Kan dat niet voor Dynamics dan?
Ik denk dat dat niet voor Dynamics kan.
Oké. Als dat simpele properties zijn, dan kun je daar de waardes op dat moment direct aanpassen. Dus dan kan je daarmee heel makkelijk even wat manipuleren om even te kijken van wat de implicaties zijn van een waardewijziging die je doorvoert in een bepaalde variabele.
En je kunt ook met visualizers werken. Dus als je zegt van de string die ik nu heb, dat is eigenlijk een XML ding. Dan kun je met de XML visualizer. Ik heb nu de HTML visualizer voor HTML fragmenten gepakt. En er zijn soms ook nog andere visualizers als herkend wordt wat voor type dat je hebt. En je kunt je eigen visualizer schrijven voor Visual Studio.
Ja. Wat nog wel aardig is, misschien kun je even een for loopje hierin zetten die een variabele doortelt tot, laten we zeggen, 10 of zo. Want wat je kunt doen is...
Ja, snippet. Hè. Ja, nee,
daarom. Doe tot een waarde, maakt me even niet uit.
En niet wat hoger dan, hè?
Ja, precies. En doe daar even debug write line. Ja. Altijd leuk.
Ctrl punt, want dat zou je moeten doen. Debug. Marcel, wat doen we allemaal?
Het gaat stuk, dat gaan we nu.
Kijken daar ook wel wat er komt.
Ja.
Vertel door.
Ja? Het idee is namelijk dat het misschien interessant is, niet iedere keer 100 keer die loop door te moeten om te kijken wat er op dat moment aan de hand is. Als jij een aantal stappen eronder hebt staan, misschien met nog weer een if-statement erin of allerlei andere constructies. Zeg van ja, maar bij de 10e iteratie, dan wil ik uiteindelijk kijken. Nou, vervelend is dan, op het moment dat je iedere keer er naartoe zou moeten, 10 keer een loopje moet draaien en dan uiteindelijk op de breakpoint terechtkomt. Wat je nu kunt doen, is je kunt er ook een breakpoint op zetten die conditional is. Dus je kunt daar een conditional breakpoint op zetten. En je kunt dan een aantal dingen doen. Je kunt gewoon zeggen een condition. Dat kan bijvoorbeeld zijn in dit geval, mijn variabele heeft een bepaalde waarde. Dus i is bijvoorbeeld gelijk aan 50. En als dat true is, dat is het moment dat de breakpoint op dat moment geraakt wordt. Ja, dus dit is een ontzettend handige manier om op een conditioneel moment eigenlijk pas in je breakpoint te springen, in plaats van altijd de breakpoint wat je tegenkomt. Daarnaast is nog een andere, als je nog een keertje rechts klikt op dat breakpoint, dan zie je dat er namelijk ook nog eens een keer een hitcount is. Dus je kunt ook nog eens een keertje zeggen, ik wil alleen maar breken op het moment dat ik een bepaalde count heb geraakt. Ja, dus met simpele counties en dergelijke, dan hoef je niet een expressie in te typen, maar kan dat op deze manier.
En ik heb hier een hitcount teller waarin je kunt zien hoe ver je op dat moment bent. En als je zegt van, dan moeten we toch weer een keer opnieuw beginnen met tellen, dan heb je de reset om dan vervolgens die teller weer naar 0 te krijgen. Ja. Maar het is een hitcount, hè? Dat is niet dan de variabele die je op dat moment misschien met die i hebt.
Nee.
En die andere, die vind ik ook wel even aardig om te noemen, daar heb je ook die has changed. Ja. Has changed is een beetje verraderlijk als je niet beseft dat die een breakpoint dat een conditie heeft met bijvoorbeeld i is 5. dat dat met has changed de eerste keer dat het breakpoint geraakt wordt, nooit breekt. Want dan inspecteert hij namelijk de conditie. En daarna kijkt hij of dat er een andere waarde uit die conditie komt. Dus het hoeft niet eens een boolean variabele te zijn. Het kan ook een. Dat je zegt geen. Je kunt hier in ieder geval. De eerste keer wordt hij geëvalueerd, de tweede keer wordt hij vergeleken. Dus je raakt hem al pas de tweede keer met deze optie.
Nou, als je dus op deze manier al je breakpoints hebt gezet en je bent in een debug sessie bezig geweest en je zegt, morgen is mijn papa dag, helaas, laat mijn collega dat eens even overnemen. Wat je nou kan doen is, je kunt als je naar het breakpoints window gaat, kun je ervoor kiezen om uiteindelijk je breakpoints ook te exporteren. Weet je wat je nu doet? Ik wil de breakpoints exporteren.
Ja, ik wil een breakpoint window, maar dat kan ik alleen maar zien als ik run, dus ik zet hem eventjes aan mezelf.
Heel goed. Ja, dus... als je dus deze breakpoints uiteindelijk wil exporteren, dan kun je dus uiteindelijk deze wegschrijven naar een bestandje. En dat bestandje kan uiteindelijk je collega dus weer inlezen. Dit is overigens iets wat als je gebruik maakt van Team Foundation Server en de Team Explorer en je maakt bijvoorbeeld gebruik van Code Review, dan wordt daar onder water gebruik van gemaakt. Code Review is een manier om uiteindelijk code aan iemand anders over te dragen. Die kan een commentaar erop geven. Nou, als je dan breakpoints en al dat soort dingen meer hebt staan, dan wordt dat in één keer meegestopt zeg maar, in hetgeen wat je overdraagt aan die persoon die op dat moment de review aan het uitvoeren is.
Wist je dat je hier ook gewoon breakpoints op naam en op plaats kunt toevoegen zonder dat je in de marge klikt?
Nee, dat is wel helemaal
pro-tip. Je hebt zelfs data breakpoints, dus dat er echt naar data gekeken wordt. Maar je ziet hier, die is uitgegrijsd, dat is alleen maar voor C++ projecten. Maar dan kun je ook echt memory bekijken, wat dan bepaalde waarden heeft gekregen. Maar dat heeft niet per se iets te maken met variabelen in je code. Maar dat zijn dan data breakpoints voor de C++ onder jullie. Wie?
Wie doet de C++ hier?
Wees trots. Ja, goed zo.
Trots, wel, heel goed.
Kende je hem al, data breakpoints? Nou, nu wel, hè? Oké.
Mooi. Hey, een ander interessant ding is nog het werken met exceptions. Wat je kunt doen is... Sorry.
De lijst. Ctrl-Shift-F9. Als je Ctrl-Shift-F9 doet, dat is 1. Je kunt volgens mij ook bij deze klikken en dat is delete all breakpoints.
Ja, het 7 naar bestand.
Oh, het 7. Ja, ik zie hem hier niet zitten. In 2010 zit het wel. Maar dan misschien onder...
Dan hebben we hier ergens... Breakpoints.
Deze werkt in 2010. Save breakpoint. Diskettetje zitten.
We hebben quick launch. Probeer het eens.
Ja, save breakpoints. Nee, doen we breakpoints.
Do!
Maar volgens mij stond in de sessieomschrijving dat het werkt voor meerdere versies van Visual Studio, toch? Nee? Oké. Okay. 2010. 2010 zit hij wel. Een diskette waarbij je hem als een .xml-file...
Hebben jullie nu juist een tip verteld die er niet in zit?
Briljant.
Een tip voor de mensen die nog 2010
briljante
hebben.
Briljante tip.
Ja. Ik zeg, deze moet...
Eigenlijk is dit aan jou gericht, want dit is een feature request voor de volgende update.
Okay. Ik hoor net dat ik even een connect-bug inleg. Dan wordt het misschien nog weer een keer gefixt de komende tijd. Nee, er zijn wel andere exportmogelijkheden, maar...
Met name settings, denk ik.
Met name settings, ja. Maar het was normaal gesproken in je breakpoints window. Daar kon je gewoon op een envelopje, de vroegere disketten, voor de mensen die hem nog kennen, daar kon je op klikken. En dan kon je uiteindelijk iets saven naar een XML-file. Ik weet niet waar ze die gelaten hebben. Maar we zorgen ervoor dat als jullie deze tips uiteindelijk op onze blog, of waar we ook uiteindelijk neer gaan zetten, gaan lezen, zorgen ervoor dat we even een screenshot hebben waar dit uiteindelijk plaatsvindt. Dat zoeken we dan nog even uit. Een ander puntje wat interessant is dat op het moment dat er nou exceptions worden gegooid, wil je vaak weten van god, wat voor exception is uit een bepaalde methode gekomen. En daarvoor is de mogelijkheid om uiteindelijk in je watch window te werken met een variabele genaamd $exception. Dus wat we kunnen doen is hier een exception gooien op een bepaald moment.
Zo. Ja. Er zit natuurlijk heel weinig in, hè? Dat is een saai.
Stop een string in.
Ja, marginaal minder saai.
Als het goed is, krijgen we dan
exception. En dan kun je in je watch window, kun je, als het goed is, $ exception.
Voilà.
Dan heb je daar die exceptie, de laatst gegooide exceptie, zoals die nu naar voren komt, heb je daar aan staan, gewoon bij de rest van je watch variabelen. En je kunt meerdere watch windows hebben. Voor als je echt veel moet debuggen en veel sets hebt, dan heb je voor parallel en voor gewoon debuggen heb je meerdere watch windows. Zodat je sets kunt maken die voor verschillende situaties, dat jouw lijst bij elkaar is.
Okay. Wie van jullie zijn er gek op WinDBG? Wie doet er wel eens memory dump analysis? 1, 2, 3 mensen.
Iemand ooit een memory leak gehad in ASP.NET of iets dergelijks? Dat je een server op een gegeven moment gewoon een geheugen bent te claimen.
Ik daar zou iemand... gewoon zeggen, laat maar zien.
Ja, oké, okay, daar hebben we dat eens doen.
Gaan we daarna gaan we even door naar
TFS, denk ik.
TFS toeltje.
Ja. Oh, wacht, dan moeten we even één voorbereidend ding doen. Shift F5. Wat we gaan doen is namelijk, je hebt de tooling is WinDBG, dat is in de debugging tools voor Windows. Kun je los downloaden, installeren, heb je WinDBG, is een Windows applicatie om memory dumps daarin te stappen, daaraan te attachen alsof dat er een applicatie aan het lopen is. Daar zit zoveel debug informatie in, dat je echt call stacks van dat moment dat alles misging en alle omgevingvariabelen, het hele geheugen, allemaal kunt inspecteren met speciale commando's die WinDBG kent. Je hebt ook nog, als je nog een stukje meer hardcore wil, heb je ook nog CoreDBG. Dan doe je het vanuit een console window. Die WinDBG is wel handig, maar je kunt dat ook vanuit Visual Studio doen. Dus als ik van tevoren moet je dan wel in je projectproperties moet je aangeven. En dit kan ook met Ctrl-Enter overigens, of Alt-Enter. Moet je bij, even zien waar die zat. Debug, web, debug. Native code debugging. Als ik nu deze run. En ik kom ergens op een breakpoint. Of ik druk gewoon op het pauzeknopje in Visual Studio. Dat kan ook. Als het goed is komen we zo in de code. Hier ergens op een breakpoint. Break. Kun je je command window. Load SOS doen. Load. Oh, sorry, ik moet in mijn immediate window zijn. Dacht ik.
What?
Ja, dan is SOS geladen. SOS staat voor Son of Strike. Strike was een interne debugging assembly voor managed code. Son of Strike is de publieke versie daarvan. Nu kun je bijvoorbeeld iets doen als het bang-tekentje is dan dat je in die extensie van SOS gaat werken. Een dump heap, dus ik ga nu de managed heap ga ik dumpen. En ik vraag daar de statistieken van op. En dan gaat hij alle dingen dumpen. En dan kun je bijvoorbeeld zien dat er op dit moment zoveel stringobjecten geallockeerd zijn. Dit is de method table. Dat is zoiets als een soort van class pointer. Kun je allerlei coole dingen doen als dump heap met de method table van die waarde. Dan krijg je hier in feite al je stringobjecten die langskomen. Handig natuurlijk dat ik er eentje pak die er heel veel heeft.
Ja.
Maar daar zitten dan weer vervolgens objectnummers in. Dus dan kan ik zeggen dump object of DO met dat ding. En dan zien van wat is nou die waarde. En schijnbaar was deze waarde van die was deze GUID die daar in die string geladen is. Maar hier kun je bijvoorbeeld ook met allerlei commands als GC root kun je kijken wat zijn mijn root references. Dus welke objecten hebben een referentie zodat ze niet gegarbage collect kunnen worden. En bijvoorbeeld voor memory leaks zul je vaak zien dat er dan heel veel noemen wat event handlers, onverwachte event handlers, dat daar duizenden objecten van in het geheugen staan. En dat is dan best dat die ergens blijven hangen op een object of een statische event van een klasse. Waarbij jij steeds maar plus is in je code blijft doen. Dat groeit. Hier kun je dat dan inspecteren en zeggen van hé, maar daar is iets niet goed gegaan. En dan heb je misschien wel je memory leak gevonden.
Oké. Okay. Zullen we even van laptop switchen?
Ja. Nog 10 minuutjes wat TFS tips.
Ja. Wie van jullie maakt er gebruik van Team Foundation Server? Wie een van de mensen? Wie van jullie maakt er gebruik van SVN? Aantal mensen. En wie maakt gebruik van Git? Ook een aantal mensen. Nou, een mooie verdeling. Ik denk dat... SourceSafe!
Woehoe! Old school!
Stoppen we ermee. Niet doen! Kappen nu.
Die doet er geen versie weer. Ja, dat durft niet. Nee, dat durft niet.
Sorry? Mercurial. Ja, dat is natuurlijk ook een mooi product. Wat ik even wil laten zien is een aantal dingetjes in Team Foundation, of eigenlijk in Team Explorer. Er zijn een aantal dingen die handig zijn als je met Team Foundation Server werkt. En wat ik in eerste instantie even wil laten zien is, als je gebruik maakt van Team Foundation Server 2012, dat er wat veranderingen zijn geweest aan de manier waarop versiebeheer plaatsvindt. Voor de mensen die gewend zijn eigenlijk met versiebeheerpakketten te werken, waarbij je eigenlijk gewoon op local desk aanpassingen zou kunnen maken, die hadden de afgelopen jaren wat worstelingen mogelijk met Team Foundation Server, die lokaal op disk wat aanpaste, even het read-only vlaggetje overriden en vervolgens was er een redelijke hel waar je doorheen moest om uiteindelijk dat bestand weer op een fatsoenlijke manier in Team Foundation Server te krijgen. Wat men nou heeft gedaan is, men heeft eigenlijk bij default in 2012 uiteindelijk je workspaces iets op een iets andere manier gemaakt. Als je kijkt naar een workspace, dan zie je dat die workspaces, en dan moet ik het advanced tabje openzetten, namelijk een andere variant hebben erbij gekregen. In het verleden hadden we altijd te maken namelijk met server workspaces, was je altijd een check-in, check-out aan het doen op de server. Maar we hebben tegenwoordig de notie van local workspaces en ik wil even laten zien wat dat voor een effect heeft. Overigens, dat is de default als je 2012 gebruikt. Dan zal je dus eigenlijk standaard local workspaces voortaan gaan gebruiken. Wat is het idee daarbij? Als ik hier eventjes naar mijn demo ga en ik zie hier een main branch. En in die main branch heb ik hier bijvoorbeeld een bestandje staan. Wat ik nu kan doen is, ik kan hier even kijken in mijn pending changes window. Ik heb hier dat project eigenlijk op dit moment openstaan. En als ik hier kijk en vervolgens op disk ga kijken en ik ga nu dit bestandje, my textfile, ga ik aanpassen. Start die andere versie van Visual Studio op, is ook leuk. Test, Ctrl S. En je ziet nu direct dat die changes worden opgepikt, terwijl ik eigenlijk gewoon los van Visual Studio die changes maak. Misschien is het handig om dat even te laten zien in Notepad, want dan hebben mensen in ieder geval echt het idee dat daar geen trucs zeg maar zijn. Wat ik namelijk nu kan doen, is ik kan dit bestandje ook weer helemaal leeg maken en weer opslaan. En je ziet dat hij gelijk ziet dat het bestand eigenlijk niet is aangepast. Dus je hebt geen changes meer op dit moment. En nu zie je dus dat eigenlijk alles wat lokaal op disk gebeurt, direct wordt opgepikt en je uiteindelijk naar de server kan doen. Feitelijk is dit onder water een beetje het SVN-model, waarbij je edit, merge uiteindelijk uitvoert, in plaats van dat je een checkout merge manier van werken hebt. Dus dat is denk ik eentje die ontzettend handig is om even te weten. Dat je dus daarbij dus ook veel betere offline capabilities nu hebt gekregen. Want je hebt geen Team Foundation Server meer nodig om wijzigingen te kunnen uitvoeren op je bestanden. Een ander ding wat ik je wil laten zien is dat we zoiets hebben als de Team Foundation Server Power Tools. Als je naar Tools gaat en dan uiteindelijk naar de Extensions Manager, dan zie je dat daar in mijn geval dus ook Team Foundation Server Power Tools geïnstalleerd zijn. En zodra je deze installeert, dan krijg je hier het tabje erbij, onder andere Team Members. Nou, als je Team Members aanklikt, wat er heel aardig aan is dat dan alle members vanuit jouw team automatisch daarin getrokken worden. En je ook directe integratie krijgt met een aantal providers die er beschikbaar zijn. Dus bijvoorbeeld als jij Microsoft Link gebruikt binnen je werkplek, of je hebt Messenger, dan kun je daar direct een chat openen. Er is ook een Skype provider. Die kun je ook gewoon downloaden van Codeplex. En die Skype provider kun je dus direct een Skype sessie op dat moment opzetten vanuit je Visual Studio omgeving. Dus je kunt op die manier heel makkelijk je collega's er even bij trekken als dat wenselijk is.
En op zich ook wel handig nu Messenger.
Nu dat Messenger weggaat, is dat wel fijn dat het ook met Skype kan. Dat is zeker erg handig, dat klopt. Een ander ding wat erg handig is in Team Members is dat we een aantal Team Utilities hebben. En wat hebben we hier voor mogelijkheden? We hebben de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld al je developers in je team gebruik maken van dezelfde workspace mapping. Een workspace mapping is de manier waarop een folder in version control uiteindelijk lokaal op disk komt te staan. En als je als team dat op dezelfde manier wil doen, dan moet je anders iedere keer vragen van hoe heb jij dat nou eigenlijk geregeld? Nou, wat je hier kunt doen is je kunt zeggen ik wil eigenlijk een template gaan toevoegen. Dan kun je uiteindelijk een workspace pakken die voor jouzelf beschikbaar is. Nou, je zag net dat ik er maar één had, alleen Marcel V06. En die kan ik dan uiteindelijk hier neerzetten. En die workspace mapping is in dit geval maar één bestand, of één route die ik heb gemapt. Op die manier kan ik dat direct doorgeven aan anderen. En anderen kunnen dus gebruik maken nu van deze workspace template om voor hunzelf zeg maar dezelfde indeling te houden binnen het team. Een ander ding wat met de Power Tools meekomt, is onder andere terug te vinden in Settings Source Control. Wat je daar kunt doen, sorry, ik moet daar niet op de Project Collection gaan zitten, maar ik moet hier op teamprojectniveau gaan zitten. Wat je hier ziet is dat we een aantal check-in policies hebben. En er zijn er een aantal bijgekomen op het moment dat je dus gebruik maakt van de Power Tools. Onder andere een build policy, waarbij er wordt gezegd, je mag alleen inchecken als de voorgaande build groen is geweest. Een comments policy op de change set die verplicht is. En bijvoorbeeld een forbidden patterns policy, waarbij je zegt van ja, dit soort bestanden wil ik gewoon niet in versiebeheer hebben. En die kun je hiermee blokkeren als je dat wil voorkomen. Bijvoorbeeld als je zegt, nou, ik wil geen binaries inchecken, dan kun je dat op die manier doen. Nou, als je nou je afvraagt van, goh, ik heb zelf misschien ook een policy of een aantal policies aangeschaft of die wil ik gebruiken binnen mijn team, dan is het zo dat met de Power Tools we in die team utilities ook de mogelijkheid hebben gekregen om die check-in policies zeg maar te delen. Wat je kunt doen is, je kunt in version control onder team project config, kun je uiteindelijk dan daar de binaries zeg maar neerzetten. En op het moment dat iedereen dit Power Tool heeft geïnstalleerd, kunnen ze zeggen install en download custom components. En je kunt op dat moment ook nog klikken op download now, dan haalt hij ze op dit moment op, want policies zijn uiteindelijk iets wat in Visual Studio moet gebeuren. En op die manier kun je dus bepaalde tools met elkaar delen, door gebruik te maken van de Power Tools in dit geval. Het laatste punt wat ik wil laten zien is de nieuwe Git integratie die beschikbaar is. Ik weet niet of mensen al de preview, Community Preview 4 hebben geïnstalleerd van Update 2. Wat je daarbij krijgt is dus de mogelijkheid om te connecten aan een Git repository. Team Foundation Service in de cloud maakt op dit moment ook het mogelijk om een Git repository te gebruiken in plaats van de Team Foundation Version Control repository. Maar wat het aardige aan dit verhaal is dat ze een generieke Git client eigenlijk hebben gemaakt. Dus wat ik zou kunnen doen is, ik kan eigenlijk een willekeurige Git repository op het net benaderen en zeggen, daar zou ik een clone van willen trekken op dat moment. Nou, wat ik heb gedaan is, ik ben eventjes gegaan naar een Git repository die we vanuit InfoSport op dit moment bijhouden voor Lucene Search Engine. En wat ik nu kan doen is, ik kan nu hier eigenlijk die Git link kan ik hier neerzetten. En ik kan dan dat ding een naam geven. En op het moment dat ik klik op clone, dan wordt er dus nu gewoon een clone getrokken vanuit, in dit geval, GitHub. Ik kan dat dus doen met CodePlex, ik kan dat dus doen met Team Foundation Service, ik kan dus eigenlijk met al die verschillende Git repositories, kan ik nu gewoon vanuit Visual Studio gaan werken. Ja, dus dat is op zich heel prettig. En daarbij komt dat op het moment dat je dan zo'n repository hebt, dan krijg je dus eigenlijk ook al die mogelijkheden die Git heeft in deze Explorer. Ja, dus als ik even dubbelklik op deze repository die ik al had gekloond. En ik ga uiteindelijk naar pending changes. Dan zou ik dus nu Git moeten zien. Het is al een preview, hè, dus even switchen naar deze dan. Dan zie je dat ik nu de Git view uiteindelijk krijg. En op het moment dat ik dus nu changes maak in die directory waar uiteindelijk naartoe gemapt is. Dus dat is mijn users directory. Wat was ik er weer? C users. Users, Marcel V. En volgens mij was het daar iets met. Damn. Heeft iemand onthouden waar ik naartoe gekloond heb? Dan ga ik hier even kijken. Ik heb hem gekloond naar source. C.backslash Marcel users. Marcel V. Source. Hier zie je dan de verschillende repositories die ik heb. Ik heb hier dus die Lucene.net 2 die ik net had gepakt. En op het moment dat ik hier dus nu bijvoorbeeld in de sources bijvoorbeeld deze tekstfile ga aanpassen. Ik save dit eventjes. Dan zou ik dus in Visual Studio nu voor deze repository moeten kunnen zien zeg maar, wat de changes zijn die op dat moment er zijn. Zoals je ziet, dat is allemaal heel logisch.
Doe die andere tip van de Windows Explorer. Ja, die.
Ja, maar dat.
Laat hem zien, ik wist hem niet.
De pro-tip die ik hier heb is dat op het moment dat je een command line wil starten hier, dan kiep je hierin gewoon in CMD, enter, en dan heb je command prompt op die directory. Het is een simpele truc eigenlijk in Windows 7 die vanaf dat moment standaard beschikbaar is. Maar
moet
nog
je
lang
dat
niet
even
iedereen,
weten? Geen Visual Studio tip, maar...
Dit is een pro-Windows tip, zullen we maar zeggen.
Dus, wij naderen het
einde. Ja, we hebben nog 1 minuut, dus daarmee zeg ik van openen nog even op. Zijn er nog mensen die een tip hebben waarvan ze zeggen van, nou, daar kun je niet onderuit?
Daarmee maak ik de blitz op feestjes.
Ja, nou, jij. Zeg het eens.
Oh ja, je moet jij doen, denk ik.
Ja.
Ja, open snel wat.
Paniek. Ja, hey. Je moet wel iets van de solution open hebben.
Oh, we kunnen misschien even snel switchen. Ik denk dat dat snel is. Intussen, ja, jij mag er ook een komen halen, want ik denk dat het er wel een echt is. Hè. Ik kende hem niet, dus daar stond er meer kwalificeert hij dan.
Is daar ook nog eentje? Ja.
Ik heb een tijdje geleden
Dus de removing, de induced usings.
Ja,
de using
die gebruikt worden in de code.
Ja.
Remove
usings, maar die had je gebind uiteindelijk aan de command? Dus een hotkey uiteindelijk, zodat je daarmee je een de...
Ja.
Oh, oké. Okay.
Ja. Het zit in de powtools.
Het zit ook in de powtools, ja. Ja.
Ja.
Hoor ik net hier. Ja, hier nog eentje.
Als je Ctrl-Alt spatie, dan kun je switchen met je tennis sensor of die alles in avond.
Ja.
Consume mode, inderdaad.
Ja.
Consume first.
Helemaal goed.
Hadden wij ook op het lijstje staan. Ik weet niet waarom gedaan. Die niet is...
Maar die heb je er nog één? Ja, maar ik heb maar één kaartje.
Ja, ja, ja. Nee, maar is een kaartje waard.
Ik begon net was een stukje over white spaces.
Ja.
Als je, volgens mij is dat Ctrl-R, Ctrl-W. Dan krijg je in beeld hoeveel white spaces er tussen.
Wauw. Ctrl-R, Ctrl-W. Ja. Helemaal goed. Super. Dankjewel. onze tijd is op. Ontzettend bedankt voor jullie tijd. Voor de mensen die een kaartje hebben gewonnen, kom even bij ons langs. En dan kun je hem komen ophalen. Dankjewel.
Ja, bedankt.